Laten we bidden. O Heer, onze God, wat brengt het ons vreugde om deze liederen voor u te zingen. Glorie aan u. Alle glorie, aanbidding, eer, dankzegging komt u alleen toe. Jezus Christus, de opgestane Heer. We zijn u zo dankbaar dat we hier zijn, dat we van u mogen zingen. En dat u ons ook daartoe bestemd heeft, Heer. Dat u gezegd heeft, ja, kom bij mij. Je zult een kind van mij zijn. En je mag mij aanbidden, je mag bij mij zijn, je mag je in mij verheugen. En wanneer doen we dat meer dan juist op zo'n dag als vandaag, Heer? De dag dat het Paaszondag is, dat we mogen stilstaan bij uw opstanding uit de dood, Heer Jezus. We bidden, Heer, dat u wilt komen en wilt werken onder ons. Heer, we verlangen ernaar, Heer, dat uw troon gebouwd wordt in onze harten. Dat u groot gemaakt wordt in onze harten. Heer Jezus, we zijn u dankbaar. En we bidden, Heer, zegen dit moment. In Jezus' naam. Amen. Vrijdagavond stonden we stil bij Matteüs 26, vers 39. En daar zien we dat Jezus tot drie keer toe bidt tot de Vader. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. En hij bidt dat de beker van Gods toorn aan hem voorbij zal gaan. En we dachten erover na dat God het gebed hoort, maar dat hij het gebed niet verhoort. De Vader hoort het gebed, maar verhoort het niet. En we hebben toen ook kort stilgestaan bij het verlangen van Jacobus en Johannes om heel dicht bij Jezus te zijn. Ze waren met hem de bergen opgegaan en ze hadden Jezus gedaan te zien veranderen en ze waren daarvan onder de indruk. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat ik dat, als ik dat had gezien, dat ik ook had gezegd, ja, Heer Jezus, mag ik aan uw zij zitten? Mag ik dicht bij u zijn? En Jezus zei toen tegen hen, weten jullie wel wat jullie vragen? Kun je die beker, die drinkbeker van het lijden wel drinken om dicht bij mij te zijn? En die moeite en die pijn, daar stonden we ook bij stil vrijdagavond, die moeite en die pijn die Jacobus en Johannes dan zo ervaren eigenlijk in Gethsemane. Als ze zien dat Jezus verraden wordt, die is zo zichtbaar in hun wegrennen. Ze rennen eigenlijk van het lijden weg. Dus die drinkbeker van het lijden is er. En toen zagen we dat de drinkbeker van de toren van God, dat die door de Heere Jezus zelf tot op de laatste druppel is leeggedronken. En dat er daardoor, vrijdagavond stonden we erbij stil, toen we het avondmaal vierden, is dat er een beker van dankzegging tegenover staat. Een beker van dankzegging. Want de beker van Gods toren is leeggedronken aan het kruis op Golgotha. Voor ons, voor jou en voor mij. Niemand anders had deze drinkbeker kunnen drinken dan Jezus zelf. En de drinkbeker van de toren die hij leegdrinkt, die overstijgt alle drinkbekers van het lijden van alle heiligen wereldwijd door de geschiedenis heen. Iets wat niet te bevatten is voor ons. Maar na die donkerste dag in de geschiedenis van de aarde, op Goede Vrijdag, waar we vrijdagavond bij stil hebben gestaan, is er dan die zondag. De meest vreugdevolle dag in de geschiedenis van de aarde. En dat is de dag waarop Jezus opstaat. En daarover lezen we in Matteüs 28. Dat gaan we samen lezen. Matteüs 28, de verzen 1 tot en met 10. Daar staat het volgende. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij zelf gezegd heeft, kom zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg het tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelde weg om het zijn discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zij wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Op basis van deze tekst wil ik met jullie naar drie dingen kijken. Ik wil allereerst stilstaan bij de waarheid van Jezus' opstanding. De waarheid van Jezus' opstanding. Daarna wil ik nadenken over de betekenis van Jezus' opstanding. En de derde stap die we zullen nemen is, en hoe zit het dan met onze opstanding? Dus de waarheid van Jezus' opstanding, en daar wil ik naar vijf punten kijken. En dan als we kijken naar de betekenis van Jezus' opstanding, dan gaan we naar twee elementen van de betekenis van Jezus' opstanding kijken. En dan gaan we naar onze eigen opstanding kijken. Waar we zo naar verlangen om straks bij Jezus te zijn. Dus onthoud dat. 5, 2 en 1. De waarheid van de opstanding van Jezus is iets wat veel bevochten is door de geschiedenis heen. Want als zijn opstanding niet heeft plaatsgevonden, als we dat zouden kunnen bewijzen, dan zou het christelijk geloof toch niet waar zijn. Dan zou het een kaartenhuis zijn dat in elkaar stort. Een paar maanden terug hebben we met de jeugd een film gekeken, The Case for Christ. En die film die gaat over een verslaggever, een man van de Chicago Tribune. En die man die besluit op een gegeven moment, omdat zijn vrouw tot geloof komt, dat hij er alles aan zal doen om te bewijzen dat Jezus niet is opgestaan uit de dood. En hij gaat op onderzoek uit. En hij gaat onderzoek doen en onderzoek doen en onderzoek doen. En op een gegeven moment, dan komt hij tot inzicht en ziet hij dat de opstanding van de Heere Jezus niet te ontkennen is. En hij schrijft daar een artikel over. Hij wordt zelf christen en hij bekeert zich. Hij besluit Jezus te volgen. Het was een film die veel impact had op de jeugd toen we die samen keken. Het is The Case for Christ. Het is een waar gebeurd verhaal. En die man is inmiddels al een tijd lang voorganger van een gemeente. Het is prachtig om te zien dat mensen die vaak op zoek gaan naar het proberen te ontkrachten van de opstanding van Jezus, dat ze juist tot geloof komen. En ik wil nu naar vijf punten samen met jullie kijken die de Bijbel ons geeft. Vijf van de zoveel meer. Maar we gaan naar vijf punten kijken. Waarom we alleen al vanuit die vijf punten kunnen zien dat de opstanding waar is. En het eerste punt waar ik met jullie bij stil wil staan is dat we zien na de kruisiging van Jezus, in die tekst die we net lazen, hoofdstuk 28, vers 1 tot en met 10, daar zien we dat Jezus dan na de kruisiging begraven wordt en dat hij 2 dagen later opstaat. Nou, Jezus is in het graf. En de farizeeërs en de overpriesters, die gaan naar Pilatus toe. En zij zeggen tegen Pilatus, Pilatus, Jezus heeft gezegd dat hij zou opstaan uit de dood. Stel je nou voor dat die discipelen hem uit het graf komen roven. Als dat gebeuren zou, dan kunnen ze zeggen, kijk eens, Jezus is opgestaan uit de dood. Dus Pilatus, regel ons een wacht. En Pilatus, help ons, we moeten die stenen verzegelen. En Pilatus geeft ze een wacht. Getrainde Romeinse soldaten. Soldaten die in een van de moeilijkste gebieden van het Romeinse Rijk gediend hebben. Dat waren niet zomaar soldaten. En Pilatus zegt, soldaten, ga bij de steen staan. Een steen van honderden kilo's die voor het graf gewenteld is. En verzegel die steen. En wat we niet moeten vergeten is dat als een Romeinse soldaat een opdracht kreeg om een taak te doen en hij verzaakte die taak, dan was het gevolg vaak de doodstraf. Je kreeg als Romeinse soldaat vaak de doodstraf als je een taak niet goed volbracht. Dus de Romeinse soldaten deden er alles aan om hun taak goed te volbrengen. En we lazen net in Matteüs 28, vers 1 en 10... die verzen over de opstanding van de Heer Jezus. Wat we nog niet hebben gelezen is wat er staat vanaf vers 11. En daar staat er: enige van de wacht, dus de Romeinse wacht die bij het graf stond, kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Een betere leugen dan dat kon men niet bedenken. Een Romeinse soldaat die het risico loopt om zijn leven te verliezen. En hij zegt: ja, ik ben in slaap gevallen. En ik heb het niet gehoord dat die steen, die honderden kilo's weegt en die verzegeld is, dat ze die hebben proberen te verschuiven met z'n allen. En die leugen wordt nog steeds door Israël geloofd. Honderden kilo's woog die steen en ze zouden het niet gehoord hebben. Ze hebben nooit ontkend dat het graf leeg was. Niemand heeft ooit ontkend dat het graf leeg was. Het graf was leeg. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan uit de dood. Het tweede punt waar ik kort bij wil stilstaan, is wat Paulus schrijft. Paulus die schrijft het volgende in 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met 6a. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Er zijn zoveel getuigen van de opgestane, levende Heer. En niet één keer, maar zoveel keren in die 40 dagen. Want de Emmausgangers worden niet genoemd. En zoveel andere momenten worden ook niet genoemd hier door Paulus. En het hele Nieuwe Testament is geschreven in 10 tot 60 jaar na Jezus' opstanding. Veel mensen die Jezus hadden gezien in zijn opgestane, in zijn opstandingslichaam, die lazen deze brieven. Die lazen de brieven van Paulus. Die lazen de brieven van Johannes en van Petrus en de evangelie. En Paulus die zegt hier: luister mensen, er waren er 500 op één dag die Jezus gezien hebben. 500. En zij leven, de meesten leven nog. Dus als je het niet van mij gelooft, ga dan naar hun toe en vraag het aan hun. Ze hebben het gezien. En iedereen kon die teksten verifiëren. De mensen waren in leven en ze deelden met elkaar: ik heb het gezien, ik heb Jezus gezien. Met 500 tegelijkertijd zagen ze hem. Derde punt. Jezus verschijnt na zijn opstanding 40 dagen aan zijn discipelen. En dan vaart hij ten hemel. En dan 10 dagen daarna, 50 dagen nadat hij is opgestaan uit de dood, stort de Heilige Geest zich uit over Petrus en de andere discipelen. En die staan dan midden in Jeruzalem. En enkele duizenden mensen die staan daar te luisteren naar Petrus en de anderen. 50 dagen nadat Jezus is opgestaan. En dan lezen we in Handelingen 2 het volgende. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God echter heeft hem doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Dat is wat Petrus zegt als hij daar die eerste preek preekt in Handelingen 2. Vanaf het begin van de kerk tot vandaag, 2000 jaar later, heeft de kerk altijd gezegd: Jezus is opgestaan uit de dood en dit is de kern van het evangelie. Dit is waaraan wij ons vasthouden. Aan die opstanding van hem. En wat Petrus verkondigt is dus wat al 2000 jaar over de hele wereld verkondigd wordt. Vierde punt. Maar het is niet alleen zo dat dat de kern van de boodschap is wat we nu zien. Christenen wereldwijd, door de hele geschiedenis heen, hebben deze boodschap, ondanks alles, ten koste van alles, altijd deze boodschap van Jezus' kruisiging en opstanding willen delen met anderen. En we lezen in Handelingen 4 dat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin moeten komen. Dat was de Joodse raad van 70 mannen. En die mannen, die zijn boos. Want Petrus en Johannes hebben een wonder gedaan. En ze verkondigen, nadat ze dat wonder doen en iedereen komt kijken, verkondigen ze Jezus. En het Sanhedrin, die 70 mannen, zijn woest. En ze staan met z'n tweeën tegenover die 70. En Petrus en Johannes die zeggen dan het volgende in Handelingen 4. Door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij, dat is het Sanhedrin, dat zijn die 70 mannen die rondom hen staan, dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan. De persoonlijke veiligheid van Petrus en Johannes vinden zij zelf niet belangrijker dan te staan voor de kruisiging en opstanding van de Messias, van de Zoon van God. En ze delen het daar, ten overstaan van die 70 mannen. En ze worden bedreigd. En ze zeggen: denk jij maar na of het beter is dat ik naar God luister of naar jou. En ze zeggen: die persoonlijke veiligheid, dat maakt me niet uit. De waarheid is voor mij belangrijker. Vijfde en laatste punt. In Handelingen 6, vers 7 lezen we het volgende. Het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Wat hier zo bijzonder is aan dit vers, is dat we ons moeten beseffen dat de priesters in de tempel dienden. En op het moment dat een priester zei: ik heb dit allemaal gezien. Ik keek van buiten en ik keek door de tempel naar binnen. En ik zag het gordijn. Het was doormidden gescheurd. En als ik dan kijk naar Jezus, en als ik zie wat er allemaal gebeurd is, dan kan ik niet anders dan te zeggen dat ik hem moet volgen. Maar dat betekende dat een priester niet meer in de tempel kon dienen. En dat betekende dus dat een priester ook zijn inkomsten verloor. Dat betekent dus dat een gezin zonder inkomsten zat. Maar vele priesters besloten om Jezus te volgen met hun gezinnen. Omdat de financiële zekerheid voor hen niet zo belangrijk was als het volgen van de waarheid. Hun financiële zekerheid was niet zo belangrijk dan het volgen van de waarheid en te zeggen: ik geloof het. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven voor mijn zonde en hij is opgestaan uit de dood. En dat is de bevestiging van Gods kant. Dat ik gerechtvaardigd ben. Hij heeft het offer van Jezus voor mijn zonde geaccepteerd. Want als deze opstanding waar is, waarom zouden ze dan niet zeggen: ik geloof dit, maar ik ga toch een veilig leventje leiden. Waarom maken ze dan de keuze om toch zo ver te gaan en die veiligheid, die persoonlijke veiligheid, die financiële veiligheid op te geven? Waarom zouden ze dat doen? En dan wil ik met jullie kijken naar de betekenis van Jezus' opstanding. De reden dat Jezus' opstanding uit de dood zo belangrijk is, is de betekenis van zijn opstanding. En ik wil met jullie kijken naar twee elementen aangaande de betekenis van Jezus' opstanding. In Hebreeën 10, daar lezen we het volgende. Daar staat: op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Jezus zit nu aan de rechterhand van God, omdat zijn offer aan het kruis voor de zonde van velen geaccepteerd is door God. Hij zit nu aan de rechterhand van God, omdat zijn offer aan het kruis voor de zonde van velen geaccepteerd is. En daarom is hij opgestaan uit de dood. omdat zijn offer geaccepteerd is. Zijn opstanding, Jezus' opstanding uit de dood, is het bewijs voor ons als christenen dat God het offer van zijn zoon geaccepteerd heeft. God zegt, ik wek hem op uit de dood, zodat ik aan de hele wereld laat zien, dit offer is aanvaard. En ieder die daarin gelooft, zal apart gezet worden, zal geheiligd worden, zal gerechtvaardigd worden. Het is alleen het bloed van Jezus Christus dat er vergoten is aan het kruis op Golgotha, waardoor de rechtvaardiging is voor jou en mij. Jezus' opstanding is de bevestiging van God aan de mensen, dat hij iedere gelovige accepteert en lief heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat in ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Het tweede element van de betekenis. Het gaat verder namelijk dan dit en ik wil daar een kleine inleiding op geven. Misschien wel de grootste vervolger van de christelijke kerk in het begin, bij het ontstaan van de kerk, is Paulus, die dan nog Saulus heet. Hij is fariseer en hij heeft een hekel aan het evangelie. En dat zien we in Handelingen omdat hij de christenen vervolgt. Hij zet ze gevangen. Hij zorgt ervoor dat ze sterven. Hij staat er zelf bij als de eerste martelaar, als Stefanus, sterft. Hij is daar deels verantwoordelijk voor. En Paulus schrijft ook verderop in een van zijn brieven. Mijn doel was om de gemeente van Jezus Christus te vernietigen. Dat was zijn doel. Maar wat gebeurt er dan met Paulus? Wat gebeurt er in zijn leven dat hij besluit dat hij een discipel van Jezus wordt? Hij reist naar Damascus. Dat is ongeveer 5 jaar nadat Jezus is opgestaan uit de dood en ten hemel is gevaren. En hij reist naar Damascus en op de weg naar Damascus zien we dat zo bekende verhaal waar Jezus aan hem verschijnt. En waar Jezus zijn gelaat zo schijnt dat Paulus tot 3 dagen toe blind is. Hij kan niks zien. Doordat Jezus aan hem geopenbaard wordt en hij iets van zijn heerlijkheid daar ervaart. Paulus is als het ware in shock. Hij eet en drinkt een aantal dagen niet. En hij besluit om Jezus te volgen. Hij zegt, deze is waarlijk opgestaan uit de dood. Ik heb het nu ook met mijn eigen ogen gezien. Ik heb het gezien. Hij leeft. En Paulus wordt een van de grootste vervolgers van de prille kerk. Wordt hij niet een vervolger van de kerk, maar hij wordt een steunpilaar van de kerk. En deze Paulus, die zegt het volgende. Luister naar de woorden van degene die eerst de kerk wilde uitroeien. Luister naar zijn woorden in 1 Korinthe 15. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dood, waar is uw prikkel? Jezus is opgestaan uit de dood en Paulus zegt, en daarom zal ook iedere christen opstaan uit de dood. Dat is de hoopvolle betekenis van de opstanding. Dat is de hoop van Pasen voor jou en voor mij. Dit lichaam, ons lichaam, wordt oud en soms staan we misschien voor de spiegel en zeggen we, oh, weer een rimpeltje erbij. Het lichaam is vergankelijk. Maar er komt een moment dat God ons een nieuw lichaam geeft. Een opstandingslichaam. Dat niet meer vergankelijk is, maar onvergankelijk. En dat mag ieder die van Jezus heeft gehouden en zich aan hem gehecht heeft, voor eeuwig bij hem zijn. En dan roepen we allemaal samen uit. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. We hoeven geen angst meer te hebben, want Christus is opgestaan. En daarom zullen ook wij opstaan. Maar wat houdt dat dan in? Derde punt. Wat houdt dat dan in, onze opstanding? Wat houdt onze opstanding in en hoe gaat dat dan? In 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Daar schrijft Paulus het volgende. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo zullen wij altijd bij Jezus zijn. Soms dan zijn we aan het wandelen buiten en dan kijk ik naar die prachtige lucht. Hoe God als het ware als de meesterschilder al die prachtige kleuren en die wolken maakt voor ons om van te genieten. En dan kijk ik daar en dan zeg ik, Heer, hoe zal dat zijn straks? Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn als u terugkomt op de wolk? En dat u uw gemeente opneemt. En dat we dan hem in de wolken mogen ontmoeten. En dat we dan voor eeuwig bij hem mogen zijn. Is dat niet te wonderlijk? Is dat niet te wonderlijk dat dat zo zal gaan? Dat dat zo zal gebeuren? Een nieuw lichaam krijgen en voor eeuwig bij hem zijn. Johannes schrijft daar ook over in het laatste boek van de Bijbel. En hij schrijft over de toekomst die hij ziet. En hij schrijft op het moment waarop de gemeente samengevoegd wordt met Jezus. En wat we dan zullen beleven. En in Openbaring 21 vers 2 tot en met 4, daar schrijft Johannes het volgende. Het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. God zegt als het ware, hou je vast aan deze laatste woorden. Gemeente van Jezus Christus. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid. Ziet u dat? De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is de bruid, is de gemeente. Die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Dit is toch eigenlijk te mooi om te bevatten als we dit lezen. Straks als Jezus terugkomt, dan komt hij ons halen. Dan komt hij zijn volk halen en worden we samen met hem verenigd. En ieder die deel wil uitmaken van dit volk, ieder die van hem wil zijn, is welkom. Jezus heeft nog nooit iemand afgewezen die komt en zegt, Heer, ik wil van u zijn. Hij zegt voor iedereen, met open armen aan het kruis op Golgotha, kom, je bent welkom. Je bent welkom. En dat mogen we voor altijd bij hem zijn, in zijn aanwezigheid. Vrijdagavond hebben we stilgestaan erbij dat Jezus de beker van Gods toorn tot op de laatste druppel heeft leeggedronken in zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Daar is het gebeurd, aan het kruis. Daarna staat Jezus op uit de dood. Nadat hij de drinkbeker leegdrinkt, opstanding. Na de drinkbeker, opstanding. Maar daar houdt het niet bij op. Daar blijft het niet bij. Want we zien ook, dat zagen we vrijdagavond bij Jacobus en Johannes, dat zij als het ware de drinkbeker van het lijden toegereikt, aangereikt kregen. En zo is het met iedere gelovige. Dat we een stuk van dat lijden moeten drinken. En dat onze drinkbeker ook pas leeg is op het moment dat wij zelf zullen sterven. En niet eerder dan dat. En dan sterven wij en dan doen wij onze ogen dicht. En dan doen we de ogen weer open. Dan ontslapen wij, zoals de Bijbel het noemt. We ontslapen, want we worden wakker bij Christus. We worden wakker bij Christus. En dan doen we onze ogen open. We zijn bij hem. En dat is precies waar Jacobus en Johannes naar verlangden. Ze zeiden, Jezus, ik wil aan uw zij zijn. Ik wil aan uw zij zijn. Mag ik bij u zijn? Maar niet eerder dan dat we ontslapen zijn. En dan hebben wij de drinkbeker van het lijden leeggedronken. En dan is er voor ons ook, na de drinkbeker, opstanding. En dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. En dan zegt Openbaringen 2 vers 4, 21 vers 4, we lazen het net al. Zal God alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. God zelf komt naar jou en mij toe op dat moment. Als ook onze drinkbeker van het lijden leeg is. En omdat Jezus de drinkbeker van de toren tot op de laatste druppel heeft leeggedronken voor jou en mij, komt hij dan naar ons toe en hij zegt, kom hier, ik wis die traan van je ogen af. Je zult geen rouw meer hebben. Je zult geen verdriet meer hebben. Er zullen geen gebrekkigheden meer zijn. Er zal geen pijn meer zijn. Of dat nou in je lichaam is, of in je geest. Dat is allemaal voorbij. Geen gebrokenheid meer. Geen rouw. Geen jammerklacht. Voor ieder die het gelooft en het omarmen wil. Voor ieder die het gelooft en het omarmen wil. Hij zelf, lezen we hier, veegt de tranen van onze ogen af. Pasen geeft ons de hoop. Niet alleen voor vandaag. Dat we vandaag mogen weten dat er vergeving van zonde is in het offer van Jezus Christus. En dat het geaanvaard is door de Vader, doordat hij opstond uit de dood. Maar Pasen geeft ons in het bijzonder ook hoop voor de toekomst. Omdat we weten, na de drinkbeker, opstanding. Daar is dat moment dat wij samen met hem zullen zijn. En dan niet voor even, maar tot in eeuwigheid. Amen. O Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heere, dat we Pasen mogen vieren. En dat het niet alleen gebleven is bij de kruisiging en uw sterven en uw graflegging, Heer. Maar dat u ook opstond uit de dood. En dat we daarin mogen zien, Heere, dat we u zullen volgen. Dat we u na mogen gaan. Dat er een moment zal komen als onze drinkbeker leeg is. Dat wij ook zullen opstaan. Dat we zullen ontslapen. En daarna komt het moment dat u terugkomt om uw bruid te halen. En dan zullen wij dat nieuwe lichaam krijgen en bij u zijn tot een eeuwigheid. Wat een vreugde is dat we u dan niet als in dimheid, maar van aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen, zoals Paulus dat ook zegt. O Heere, wat zal dat heerlijk zijn. Diepe, diepe vreugde. Tot in eeuwigheid. Vrede met u. O Heere, dank u voor Pasen. Dank u voor Paaszondag. Dank u, Heer, dat we dit in vrijheid nog steeds kunnen vieren in dit land. We prijzen u. We loven u. We danken u. We eren u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan, zodat ik de zegen mag meegeven die God zelf geeft. En die zegen, die spreekt hij zelf uit. En daarin zegt hij, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u deze vrede van de opgestane Heere Jezus Christus. Amen. Amen.